Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 135, en daarvan de versen 2 en 8. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. En ook het achtste vers, van geslacht tot geslacht, wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Dat zijn de versen 2 en 8 van Psalm 135. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen daarna van de 10 geboden des Heren het vers 2 en het 9e vers. Ik ben de Heer, uw God en Koning. En ook vers 9, och of wij uw geboden volbrachten. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen stedenbeeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gearbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in Psalm 100. Wij noemden u Psalm 100. Een lofzang. Gij ganse aarde, juicht de Heere. Dient de Heere met blijdschap. Komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet dat de Heere is God. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen zijn er weide. Gaat in tot zijn poorten met lof. in zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijs zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden voor vanmorgen vindt u in het vijfde vers van Psalm 100. Psalm 100 vers 5. Deze woorden. Want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. En zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, hoe indrukwekkend is dit getuigenis. Vijf verzen, maar zo vol van u. U die ons oproept om u te loven en te prijzen, gaat tot zijn poorten in met lof. U weet hoe we hier zijn binnengekomen, of dat nu ons hart beheerst. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. O, die vrolijkheid in God te kennen, verheugd te zijn in God, naar waarde nooit te danken. O, het is alles vrucht van uw genadewerk in het hart, Heer. We belijden het, van nature zijn we er volkomen vreemd aan. O, maar wat een wonder, als de gang naar uw huis voor ons iets wordt waar we naar verlangen, dat we mogen leven van zondag tot zondag, dat uw stem weer mogen horen, dat we als het ware de woorden van uw lippen mogen kijken, zoals de psalmdichter dat ook verwoord, genade is op zijn lippen uitgestort, die schewiglijk van God gezegend wordt. En die genade geeft u niet alleen aan oude mensen, maar ook aan kinderen en jonge mensen. En dat wordt ook zo uitdrukkelijk verwoord in onze tekst. Uw trouw is van geslacht tot geslacht. Dan kunnen er ook vanmorgen al kinderen, jonge mensen in uw huis zijn die vervuld zijn met die vreugde. Die blijdschap mogen vinden, zoals de dichter daarvan spreekt. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Maar ook als ouders kunnen we hier zijn met een hart vol van vreugdegezang en lof. Heren, als het anders is, wilt u het dan anders maken? Wat hebben we de hulp toch nodig van uw Heilige Geest? En om de hulp van die Geest komen we ook smeken vanmorgen. O, wil het woord der prediking nog gebruiken tot zaligheid voor zondaar, die nog leven voor eigen rekening, die het wonder van uw genade vreemd zijn. Of die zondaren die steeds van verre staan, het maar niet kunnen geloven dat de genade in Christus Jezus ook hen zou gelden. Trek ze, Heere, met koorden van uw goedertierenheid. Het woord dat ook vanmorgen uitgebreid aan de orde zal komen in het woord der prediking. Uw knecht Paulus zegt, zijn het niet de goedertierenheden des Heeren die ons tot bekering leiden? O, hij heeft het zelf ervaren, hoe hij als een vijand tot een vriend werd gemaakt. En zo kan het ook vanmorgen gebeuren in Abbenbroek. Laat ons toch niet klein denken van u, want u hoeft maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Heere, maak het wel vanmorgen. Wees ons nabij in spreken en in luisteren. Gedenk ook hen die met ons meeluisteren. schenk ze thuis uw zegen. Wij bidden het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Amen. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Gedurende de periode van DV 15 tot en met 18 augustus zal in het Bijbelhuis de heldere vakantie Bijbelweek van de herstel, daar wordt voorbeden voor gevraagd. De mededelingen moet ik u vermelden. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. En mevrouw Verheij mag na herstel weer aanwezig zijn in de gemeente. Er worden nu 3 collectes gehouden. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is een algemene diaconale collecte. De tweede is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang zal bestemd zijn voor de kerkvoogdij. En denkt u ook aan de zending en evangelisatiekist bij de uitgang. Alle collecten van harte aanbevolen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 100, de versen 1, 2 en 4. Wij noemen die Psalm 100. Het eerste vers: juich aarde, juich alom de Heere. Het tweede vers: de Heere is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt. En ook het vierde vers: want goedertieren is de Heere. 1, 2 en 4 van Psalm 100. Gemeente, Psalm 100 is een lofpsalm. Zo staat het er ook. Een lofzang. En het is de enige van de 150 psalmen die dit opschrift draagt. En waarom deze psalm dit opschrift heeft, wordt al heel gauw duidelijk. Deze psalm telt maar 5 versen. Ons tekstvers is het laatste vers, vers 5. Maar in die 5 versen wordt in 4 versen opgeroepen om de Heere te loven en te prijzen. En steeds weer worden voor die oproep tot lof andere woorden gebruikt. Kijkt u maar mee eerst in vers 1. Juicht voor de Heere. En dan in vers 2, dient de Heere met blijdschap. Gevolgd door, komt voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. En dan in vers 4, in één vers, dan gebruikt de dichter 4 verschillende woorden om de naam van de Heere te prijzen. Luister maar, ga tot zijn poort in met lof. En dan zijn voorhoven in zijn voorhoven met lofgezang. En vervolgens looft hem en dan tenslotte prijst zijn naam. Nou, één ding is al duidelijk. Voor deze dichter is de dienst aan God een zaak van geweldige vreugde. En wat ons dan meteen opvalt is dat in vers 1 zelfs de hele aarde wordt opgeroepen om voor de Heere te juichen. Wat is juichen? Nou, ik heb er vandaan eens opgezocht. Daar staat dat is met grote passie en overgave in vrolijke woorden die uitgeroepen worden, uiting geven aan je grote vreugde. Het is een explosie als het ware van blijdschap. Dat is juichen. En wij kennen dit wel natuurlijk allemaal, maar wij kennen dat niet zozeer in onze erediensten. Het juichen en jubelen van vreugde in een kerkdienst, zoals we dat wel zien in andere culturen, is toch eigenlijk vreemd aan onze Calvinistische traditie. En ik geloof ook niet dat we dat onszelf moeten opleggen. Maar toch blijft in deze psalm staan dat de hele aarde wordt opgeroepen om voor de Heere te juichen. In Psalm 98, die kent u allemaal, kom je hetzelfde tegen. Gij ganse wereld juicht van vreugd, zingt vrolijk in verheven psalmen, het heil dat aard in trond verheugt. Dat is een jubel voor het heil van de Heere, wereldwijd. En ook al gaat het er in onze kerkdiensten allemaal wat minder uitbundig aan toe, het kan toch zo wel in ons hart leven. Ik denk aan Psalm 68. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Het geeft vooral ook aan, denk ik, hoe het eenmaal zal worden. Als alle verschillen tussen natieën, volken, culturen en tongen zullen wegvallen, wanneer allen die het heil in de Heer Jezus Christus hebben gevonden, samen God zullen verheerlijken, zoals dat in Psalm 67 gebeurt, de volken zullen u beleiden, o God, u loven al te samen, de landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. En helaas moeten we zeggen, is dat nog niet zo. Wat wij zien is dat er in deze door en door zondige wereld miljoenen tranen worden geschreid om de gruwelen en de rampen die er gebeuren. Oorlogen, aanslagen, martelingen, aardbevingen, overstromingen, hongersnoden. Niet om aan te zien. Wie zal niet wenen? Oh ja, daar wordt wel gejuicht. Ik las gisteren in de krant dat er vanaf vandaag of gisteren al honderden miljoenen mensen in deze komende 14 of 16 dagen naar de Olympische Spelen kijken. En wat zal er gejuicht gaan worden? Uitzinnige vreugde. Maar niet voor de heren. Ze juichen voor sporters. In Rio de Janeiro, als ze winnen, sporters die alleen maar oog en oor hebben voor eigen roem en eer. Jaar en dag hebben getraind om een gouden plak te ontvangen. En dan wordt er gejubeld om bejubeld te worden. Stokdoof natuurlijk voor deze oproep. Om te juichen voor de Heer. Maar wij, die hier vanmorgen in de stilte van Gods huis mogen zijn, die vannacht niet achter de buis zaten, maar lekker in bed, wij horen deze oproep wel. Niet alleen om onze vreugde uit te jubelen voor de Heer, maar ook, zoals vers 2 dat zegt, de Heere te dienen met blijdschap, om voor zijn aangezicht te komen met vrolijk gezang. Ik heb er in mijn gebed iets van proberen te verwoorden, wat een vreugde het is om naar Gods huis te gaan. Psalm 122 is daar ook zo vol van. Kom, ga met ons en doe als wij. Herkenbaar? Wat krijgt het huis van de Heere toch een voorname plaats als we de Heere leren kennen? Als die eerste ritselingen van het nieuwe leven openbaar komen in jou en mijn hart. Oh, wat zoeken we dan? Naar woorden over de Heer voor een zondaar. Dat verlangen naar ons huis. Hoe lieflijk zijn mij uw woningen. Mijn ziel is begeerig. En bezwijkt ook van verlangen. Naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn vlees roepen uit. Tot de levende God. Ik moet zeggen, ik ben een paar weken geleden ziek geweest. Nou, ik preek iedere zondag. En dat is de vreugde van je leven. Toen kon ik niet preken zondags. Ik kan niet zeggen hoe ellendig dat voelt. En wel was ik blij dat er nog internet was. Dat je dan toch nog kan zoeken om naar de stem van de Heere te horen. Ik denk dat je ook voor jezelf uit kunt maken of er geestelijk leven is. Dit is een van die voorname kenmerken. Dat we leven van zondag tot zondag. Het dienen van de Heere met blijdschap. En zo komen we bij onze tekstwoorden. Want de Heere, kijk, want daar komt het allemaal vandaan natuurlijk. Hè, dat is het redengevende voegwoord. Waarom nou die goede gedachte over God en het dienen van blijdschap en hem loven en hem prijzen en waarom nou? Want de Heere is goed. En zijn goedertierenheid is in de eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. En dan gaan we bij de uitleg van de tekst van morgen aan het einde van de tekst beginnen. Zijn getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Letterlijk staat er dit, tot aan een geslacht en weer een geslacht is zijn trouw. En dan hebben we het dus over de trouw van de Heer. Yahweh in het Hebreeuws. Dat is de God van het verbond. Dat is de naam waarmee hij zich aan zijn bondsvolk heeft verbonden. Zoals hij een relatie met dit volk is aangegaan.
Hij heeft dit volk zijn belofte van liefde en trouw gegeven toen hij zijn heilige wet aan dat volk gaf met de woorden, en het is een huwelijksakte geweest: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Zo heeft hij dit volk ondertrouwd in gerechtigheid. En wat spreekt uit uw naam? De trouw van de Heer. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Daar is geen verandering in zijn trouw, in zijn liefde, in zijn genade. Ten opzichte van degene die hem vrezen. Want die naam, die staat voor vastheid, voor zekerheid, voor betrouwbaarheid. En dan die belofte, dat die trouw van deze God nu van geslacht tot geslacht is. In vers 3 komt dat zo duidelijk naar voren, dat de Heere God is. En daar wordt hier radicaal afgerekend met andere goden. Er is maar één God, zegt de Heer hier, bij monden van deze dichter. En dat is de Heere. De God van Abraham, Isaac en Jacob en meer nog voor ons als Nieuwtestamentische gemeente, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En zegt de dichter dan, die God heeft ons gemaakt. En niet wij. En dan staat het er zo, weet dat de Heere God is. En dat woord weten, dat is geen kennis met het hoofd. Staat hier in het Hebreeuws een woord dat betekent gemeenschap hebben met God. Bekennen. Dat God onze God is. Dat de Heere onze God is. Dat duidt dus op een relatie die we met deze God mogen hebben. Hij is onze God. En dat komt ook in het vervolg naar voren. Want dan staat er, wij zijn zijn volk. Dus daar laat God heel duidelijk horen wat het betekent om het te weten. Met je hart dat de Heer God is. En dan gaat het in deze psalm, dat is duidelijk in de eerste plaats, om zijn volk Israël. Dat volk heeft hij zich geformeerd om zijn lof te verkondigen. Maar we mogen niet vergeten dat het begin van de psalm al direct zegt dat de hele aarde wordt opgeroepen om deze God te juichen. En dat zijn dus alle heidenen, alle niet-Joden, die ook tot die gelovige belijdenis komen dat de Heere, de God van Israël, God is, de enige God is. Calvijn zegt bij deze tekst, ongetwijfeld geeft de dichter die bijzondere genade te kennen, door welke God zijn kinderen tot zijn erfdeel verkoren heeft, ten einde hen als onder zijn vleugelen te koesteren en te verzorgen. Heerlijk als je mag horen van die bekende reformator, ja, hoe hij in die relatie die God dan heeft met zijn kinderen spreekt over woorden als koesteren en verzorgen onder zijn vleugelen. Je kunt, ja, toch een heerlijker beeld jezelf voorstellen. Veiliger, liefdevoller, verzorgender kan het toch niet gebracht worden. En dan komt er nog iets bij. Dan worden hier zijn volk zijn schapen genoemd. Nou, niet alleen zijn schapen, maar ook nog eens een keer de schapen van zijn weide. Psalm 95 zegt er nog iets bij. De schapen die zijn hand wil weiden. En dan denk ik natuurlijk aan Psalm 23. En dan hoor ik het u zeggen. De Heer is mijn herder. Het is een psalm die ontzettend veel gebruikt wordt bij begrafenissen.
Maar de vraag is niet of het bij onze begrafenis gepreekt wordt, maar de vraag is of we het hier belijden.
Weten we dat de Heere onze God is? Weten we dat we een schaapje van zijn kudde zijn? Geloven we dat zijn hand ons altijd veilig leidt? Want dat maakt toch de troost uit? Zowel in het leven als in ons sterven. Calvijn zegt, dan zijn wij uit vrije goedheid wedergeboren. Uit vrije goedheid zingen we, waart gij haar een vriendelijk beschermer. Daar heb je datzelfde beeld weer terug, dat Calvijn hier opwekt. Dat koesteren. Nou, dan heeft God zijn genadige uitwerking in ons leven niet gemist. Dan heeft dat bloed dat hij aan onze voorhoofden heeft vastgemaakt. We proberen het altijd maar zo dicht mogelijk bij u te brengen. Dan heeft hij dat bloed dat hij aan onze voorhoofden heeft vastgemaakt. Die toch de belofte betekende en verzegelde dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dan heeft hij dat bloed der verzoening effectief gemaakt in ons leven.
En hoe weet ik dat nou? Nou, dat bloed reinigt van alle zonden.
Dat betekent dus dat wij niet meer met die zonden kunnen leven. Daar moeten we vanaf. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen drukt mijn schouders naar beneden. Wezenlijk hoor, voor het geloofsleven. Dan moeten we van die zonden af. Prachtig verwoord in dat 9e vers van de 10 geboden des Heren. Ja, die 10 geboden worden voorgelezen en dan kom je daar schuldig onder vandaan. Dat blijft ook na ontvangen genade zo. Er staat ook in de catechismus zo mooi dat die wet scherpelijk gepredikt moet worden. Ook in het stuk der dankbaarheid. Waarom? Nou, het antwoord ligt in dat 9e vers van die 10 geboden des Heren. Och, of wij uw geboden volbrachten. Kijk, die begeerte ligt er. En dan komt het geheim. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus de krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Dat is het, hè. Die zonden drijven ons uit tot de zaligmaker van zonden. En dat is de Heere Jezus Christus. Ja, dan vluchten we als het ware weer terug naar die plaats waar onze ouders ons gebracht hebben. Naar die fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. Toen brachten onze ouders ons daar, we verstonden het niet, maar nu het verstaan, komen we zelf naar die bloedfontein toe. We zijn er niet meer bij weg te houden. En dan mogen we ook de kracht van die belofte ervaren. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Heren, wordt hier gesproken over schapen van zijn weide? U weet dat de Bijbel verschil maakt tussen schapen en bokken. Nou, als we nou allemaal als bokken geboren worden, en dat worden we, dan mogen we dan zeggen, ik was een bok. Maar u hebt mij tot een schaap gemaakt. Een schaap dat uw hand wil weiden. Heer, ik was een vijand. Maar nou mag ik door genade een vriend zijn. Ik ben een vriend en metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Ik moest eigenlijk niks van u hebben. Maar nu, Heere, u weet het. Ik kan niet meer zonder u. Zo ligt het dan toch. Kun je nog een leven voorstellen zonder de Heere? Zou het kunnen? Nee. Bestaat niet. Ach. Weet je wat het geheim is van het geloofsleven? Dat is door de liefde werkzaam. Dat is het. Als God in je leven komt, dan stort hij zijn liefde uit je hart. En dat maakt ons tot voorwerpen die hem willen behagen. En vaak willen we dat dan in eigen kracht doen, maar wat worden we dan heerlijk vanmorgen onderwezen door te zeggen, Heere, gun nou maar door het geloof in de Heere Jezus de kracht om het te doen. Want hij heeft het zelf gezegd, zonder mij kun jij niks doen. Nou, neem dat dan ter harte. Want anders kom je weer in die akelige wettische sferen terecht. Onthoud dit nou maar, alles wat we zelf kunnen, daar hebben we de Heere Jezus niet voor nodig. Nou, waar ligt nou het initiatief? Want daar is natuurlijk een begin. Waar is nou het initiatief dat God een volk heeft, dat hij tot zijn schapen maakt en dat hij wil wijden? U weet het, als er een doopbediening is in het midden der gemeente, dan wordt ons onomwonden verteld, en de ouders moeten daar ook ja op zeggen, dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn. En dan ook de vraag of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, dat wil zeggen afgezonderd zijn van de wereld, en daarom als leden van zijn gemeente gedoopt behoren te wezen. Dat komt dus voluit bij God vandaan. Daar heeft hij voor gezorgd. En dan mogen we onszelf wel afvragen, o God, wat hebt u dan allemaal al niet gedaan in ons volksleven? Want daar is natuurlijk allemaal mee begonnen. En dan in ons familieleven. En dan in ons gezinsleven. En dan in mijn persoonlijk leven. Het is allemaal niet vanzelfsprekend. Er wordt hier gesproken over een geslacht en weer een geslacht. En dat is nou al eeuwen aan de gang. Veel verder als dat wij kunnen reiken met onze genealogie. Hè? Die mensen zijn er, die willen kijken tot hoe ver ze kunnen komen wat hun voorgeslacht betreft. Nou ja, sommigen dringen helemaal door tot de 14e eeuw of zoiets, maar dan op een gegeven moment is het over. Dan weten ze het niet meer. Nou, wij weten uit in ieder geval de geschiedenis van ons volk, wanneer God daadwerkelijk zijn bemoeienis toonde met ons volk. Dan moeten we helemaal terug naar die verre voorouders, bestaan uit allerlei verschillende volkstammen die hier waren. Germanen, Franken, Friezen, Scandinavaten. Allemaal afgodendienaars. En die komen dan in aanraking met het evangelie van de gekruisigde Christus. U weet het, er vanuit Engeland, Willibrord, Bonifatius, nog andere evangelisten hier naartoe komen. Om het evangelie te brengen, nou dat stuit natuurlijk op enorme weerstand. Het heeft een aantal eeuwen geduurd voordat dat gestalte kreeg, hier in de lage landen. En wat zie je dan gebeuren? Dat in plaats van de altaren van Woldan en Donar en Freya, er kerken komen. Plaatsen waar mensen ingaan tot Gods lof. En dan? Dan komen daar die duistere middeleeuwen aan. Waar de kerk meer en meer van haar fundament afraakt en de duisternis van de dwaling en de afgoderij de kerk in haar greep houdt. En dan, hoe God dan, wat een wonder. Dat heeft allemaal met u en mijn voorgeslacht te maken. Hoe God dan als door een wonder zijn kerk in de reformatie als het ware het licht ontsteekt in de kerk. En weer geslachten in kennis stelt met zijn evangeliewoord. Wat gaat dan dit woord leven? Want goedertieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Dan zijn het toch de goedertierenheden des Heeren die niet vernield zijn. God had bij wijze van spreken ons toch in de duisternis van de middeleeuwen kunnen laten omkomen. Het licht van de kandelaar wegnemen, zoals de Bijbel daarvan spreekt. Maar het tegendeel gebeurt. In de reformatie gaat het licht van het evangelie schijnen als nooit tevoren. Dan gaan de schriften open. En het volle licht van het woord van de verzoening door het volkomen offer van Christus mag geopend worden. Dan gaan we nog verder. Want nou heeft het God behaagd om in ons familieleven die boodschap van zijn genade aan ons te schenken. Volgend jaar, 2017, zal het 500 jaar geleden zijn dat de reformatie begon. 500 jaar. En dan mogen wij nog steeds deelgenoot zijn van die heerlijke evangelieboodschap. Want wij geloven dat in de reformatie, ja, God toch de diepte van het wonder van genade in en door Christus alleen ten volle heeft willen openbaren. En dat heeft hij nu al 500 jaar voor ons bewaard. Oh, wat een strijd is daar al niet tegen geweest in de loop der eeuwen. Vreselijk. En nog. Maar God. Kijk eens. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altijd trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Misschien, ik weet het niet, zitten hier wel drie geslachten in de kerk. Opa en oma, papa en mama en de kinderen, misschien nog wel een vierde geslacht, kleinkinderen. Wie zal het zeggen? En dan is ons blikveld natuurlijk nog maar beperkt. Dan weten we misschien wat er binnen, ja, die samenstelling van die ik zojuist opzomde, gebeurd is. Als daar al over gesproken wordt. Want dat is ook een aspect natuurlijk. Weten we van elkaar of we schapen zijn van zijn weide? Spreken we daarover? Ik wil het ook aan de kinderen nu vragen en aan onze jonge mensen. Hoe luister je nou naar zo'n preek? Het gaat over de geslacht. Daar word je dus zelf in geplaatst. Je hebt nou gehoord door de lijn van de geschiedenis wat een wonder dat is dat je hier in de kerk in Abbenbroek mag zitten en nog de Bijbelse prediking mag horen van zonde en genade. Van de noodzakelijkheid om opnieuw geboren te worden, zoals we dat vorige week hebben gehoord. Om ons een kind van de Heere te weten. Om als een vijand met God verzoend te worden door de dood van zijn zoon. Met het kruis als het middelpunt van de prediking. Of je nou daar kijkt of daar kijkt. Het gaat om zijn vergoten bloed. Om zijn volkomen offer. Dat ik nodig heb tot verzoening.
om voor de heilige God te kunnen bestaan. Mijn lieve kinderen, dat besef, dat is nodig. En dan zal de ene het beter begrijpen als de ander, maar weet dat het nodig is, en er zullen misschien ook onder zijn ons die zeggen, dominee, wat een wonder, maar ik mag dat weten. Ik weet, zoals we dat uit de tekst hoorden, ik weet dat de Heere God is. Ik beleid dat met mijn hart. En ik geloof dat ik een schaapje mag zijn van die kudde. En ik verlang er ook naar om dat tegen de Heere te zeggen. Om straks, als ik oud genoeg ben, belijdenis te doen. U moet dus weten hoe ik soms kan verlangen om aan de tafel van de Heere te gaan. Ik herinner mij nog een jongetje uit Zoetermeer. Er is later ook nog een boekje over verschenen, zeg maar niet zo lang geleden. Jongetje van 12 die heel erg op het avondmaal betrokken was. Daar ook met zijn ouders over sprak. Van papa, mam, ik zou zo graag aan het avondmaal willen. En toen door een ongeluk om het leven kwam. Dus in plaats dat hij op 12-jarige leeftijd aan de tafel van de Heere zat, mocht hij aanzitten aan het avondmaal van het lam. Gelukkig dat wij nog mogen leven. In dat verband wil ik het natuurlijk niet zeggen, maar ik wil alleen maar zeggen hoe ook kinderen kunnen verlangen naar de gemeenschap met God. En wat heerlijk dan als je bij je vader en moeder terecht kunt met dat leven. En dat je ouders zich mogen verheugen in deze dingen. Weten onze kinderen, mag ik het zo verwoorden, van een vader en een moeder, of een vader of een moeder, of een opa en oma of beide, die de Heere lief hebben. Die fakkel van het evangelie vanuit de liefde aan hun kinderen overdragen. Want zo werkt het toch. Ouders, wij zijn het toch die de dingen aanreiken waar het gaat over onze kinderen. Wat is de opvoeding toch voornaam? Wat geweldig als kinderen mogen bemerken dat ouders niet alleen over de Heere praten, maar dat er een relatie is met de Heere. Dan praten wij ook met onze kinderen daarover. En dan heeft dat ook consequenties. Dan brengen wij kinderen dingen bij van wat de Heere van ons vraagt. Gewoon in het leven van elke dag. Hoe ga je met je Bijbel om? Dat is heel belangrijk, hè? Leren die kinderen ook gewoon in vrijheid hun gebeden te doen? Kostelijk hoor, om je kind eens aan tafel een gebed te laten doen. En als we zelf bidden voor onze kinderen aan tafel, dat ze ook horen hoe het hart van papa of mama gesteld is. Dat is vormend. En dan moet ik u ook zeggen, ouders, onze kinderen mogen ook weten van onze strijd. En van onze aanvechting. Wij zitten niet altijd in de toppen van de bomen van ons geloofsleven. Daar zijn ook wel eens momenten dat het allemaal niet zo leeft. Spreek daar ook over. Maar spreek ook over de overwinning. Spreek ook over de vreugde zoals die hier in Psalm 100 wordt verwoord. En wat is het groot als je je familie overziet. Want het gaat hier over de geslachten. En je mag zeggen, oh God, daar is zoveel gebeurd. Als het gaat over de dingen van uw koninkrijk en ons familieleven. Als ik nou kijk naar de familie van mijn moeders kant. Dan zie ik zomaar een wolk, zoals Paulus dat zegt, een wolk van getuigen rondom mij. Allereerst van de lieve moeder die de Heere vreesde. Die daar ook met ons als kinderen over sprak. Komt nog steeds terug bij mij. Maar ook van Godvrezende ooms en tantes, dus van zusters en broers van mijn moeder, weet ik ook. En mijn opa heb ik niet gekend van moederskant, maar ik hoorde dan dat dat een ouderling was in de christelijke gereformeerde kerk in Sliedrecht, een man waar iets van uit mocht gaan. Waar het gaat over de Heer en zijn dienst. En dan van vaders kant, om maar wat te noemen, lag dat allemaal wat bedekter. Daar hoorde ik niet zoveel van. Ik kan er ook niet zoveel van zeggen. Maar merk je hoe bepalend deze dingen zijn in de opvoeding. Het gaat een rol spelen in je hele leven. Het gaat mee met je. Je merkt ook dat in deze psalm natuurlijk gaat over het samen voor het aangezicht van de Heere komen met vrolijk gezang. Om de Heere samen te dienen met blijdschap. En om samen zijn poorten in te gaan met lof. De gemeenschap, hè, zoals we die hier en nu ook beleven, samen te luisteren naar één en datzelfde woord, dat heeft iets. Wij vormen die gemeenschap. En dan moet je eens kijken hoe dat alle eeuwen door al zo is geweest en nog mag zijn. En dan natuurlijk, ja, ook gericht naar de dienaren van het woord. Wij staan hier toch ook op de schouders van het voorgeslacht. Ik heb het proberen te vertolken. Ik bedoel, mijn opvoeding is ook bepalend geweest voor mijn ontwikkeling. In geestelijke zin. En dan ook het ontwikkelen in theologisch denken. Je duikt toch in de geschriften van de reformatie om tot die wetenschap, tot die kennis te geraken. En wat je dan mag vinden, dat mag je weer doorgeven. Met de bedoeling dat u het ook weer doorgeeft. En jij. Zo werkt de Heer. En dan mogen dienaren van Christus, mogen dat hier met gezag vanaf de kansel verwoorden. Maar het wordt ook doorgegeven in de catechese. En heel in bijzonder ook in de bediening van de sacramenten natuurlijk. Allereerst de woordbediening. Maar de sacramenten hangen aan de woordbediening. En de gemeente gaat daarin mee. Totdat het komt, en we hebben daar al iets over gezegd, dat je begeert om te belijden dat de Heere God is. Merk je nu hoe beslissende invloed de geslachten hebben op onze relatie tot de Heere God. Dat het God behaagt om door die geslachten heen zijn getrouwheid te tonen. En dan kom je ook een negatief aspect tegen. Hè? Dat is altijd moeilijk om dat te verwoorden. Maar we weten ook dat er zijn die doelbewust breken met deze lijn binnen die geslachten. He, als je
de lijn van het verbond door de geslachten heen. Zeg maar die, dat gouden koord. Als jij dat, of u dat, doorknipt. En op een gegeven moment zegt, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Weg ermee. Je bent gewoon helemaal zat. Als zodoende met God wordt afgerekend. Dat kan rampzalige gevolgen hebben. Als dat niet verandert. Dan kan het dus zo zijn dat iemand die dat doet. Ja, zijn nageslacht absoluut niet met deze dingen in kennis staat. Integendeel. Misschien zijn nageslacht er wel tegen opzet. Ik heb wijlen dominee P. Beekhuis, die was toen christelijk geïnformeerd predikant in Noorderloos, heb ik eens een keer horen zeggen, één ouderpaar kan er de oorzaak van zijn dat geslacht op geslacht verloren gaat. En dan bedoelde hij natuurlijk dit, dat mensen afhaken, zoals wij dat noemen, en dan echt de weg opgaan van God af. Terwijl alles wat hier spreekt, spreekt van de weg naar God toe. Want dat merkt u toch in de prediking, hoop ik, dat er maar één ding geprobeerd wordt. En dat is om u aan de voeten van de Heere Jezus te krijgen. Hoe het gebeurt, daar is die vrije, want de wind blaast waarin hij wil. Maar dit is het principe, het leidende principe van alle prediken. Luther zegt zo prachtig, het woord is er om geloofd te worden. Heel eenvoudig eigenlijk, hè? Maar dat is de essentie van de woordbediening. Het wil geloofd worden, broeder. Het wil ontvangen worden voor wat het waarlijk is, het woord van God. Het wil aan het hart gesloten worden. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nou, en dan gaan we naar het begin van de tekst. Want de Heere is goed. En hier verwoord aan de dichter, zoals hij ervaart dat God is. De Heer is goed. Ik vind het mooi hoor, want ik ontmoet dat toch wel eens in de omgang met kinderen van de Heer. Ook al kan de weg dan soms zo moeilijk zijn en zo zwaar. En dat kan. En dan mogen mensen ook in nood klagen en zeggen, dominee, het is zwaar, het is moeilijk. Je moet het eens weten en dan komt het nodig. Maar de Heere is goed. Herkent u het? Herkent? Maar dan komt het vervolg en dat laat ook horen hoe dat komt, dat je dat kunt zeggen. Zijn goedertierenheid, staat er dan, is in de eeuwigheid. En dat woord goedertierenheid is een heel apart woord. Dat hebben onze statenvertalers gecreëerd. Dat was een niet bestaand woord. Maar ze kwamen in het Hebreeuws het woord gerset tegen. En zeg, ja, hoe moet je dat nou vertalen? Dit woord gerset, dat kom je altijd tegen in de Bijbel als het gaat over God als Heere. Dus God als de God van het verbond. als God die zich verbonden heeft met ons. Want dat, het is u misschien wel of niet opgevallen, maar ik heb dat bij de lezing van de Heilige Wet steeds geprobeerd goed te laten horen. Ik ben de Heere, uw God. In het land dat de Heere, uw God u geeft. Weet je wel, dus goed te laten merken van kijk, God is een relatie met ons aangegaan. Hoe ons antwoord daarop is, dat is dan nog een tweede, maar dat zegt God. En dat wil geloofd worden. Daar is hij op uit. Nou, en nou dat woord goedertierenheid, dat geeft aan dat God heel goed weet dat er onder dat verbondsvolk van hem allerlei mensen zitten die niet zeggen wij weten dat de Heere God is. Al hoeveel eeuwen heeft dat volk van Israël niet de afgoden gediend. Ze zijn er uiteindelijk voor in de ballingschap terechtgekomen. Eeuwenlang hebben de profeten geroepen dat de Heere hun God was. Maar voor hen waren de Baalsgod en de Astarotgod en de Molochgod. En zo kunnen in de kerk, dat weet u toch ook wel. Kan koning voetbal onze God zijn. Kunnen de Olympische Spelen onze goden zijn. Of allerlei andere dingen. Waardoor kunnen wij niet geregeerd worden in ons leven? Je wordt er niet meegesleept. Muziek. Allerlei dingen die ons afvoeren van deze belijdenis. Wij weten dat de Heere God is. Nou, dat weet God dus ook. Want de ervaringskennis heeft God niet opgedaan in de loop der eeuwen. Met ons mensen. En dan staat hier. Zijn goedertierenheid. Nou, dat is Gods liefde. En Gods trouw die God schenkt aan verbondskinderen die ondanks hun misdragingen toch het voorwerp zijn van zijn liefde en van zijn trouw. Goedertierenheid is verbondsliefde. Komt helemaal bij God vandaan. Ze hebben mij lief, omdat ik ze eerst heb lief gehad. Gods goedertierenheid is Gods verbondstrouw. Korter gezegd, Gods goedertierenheid is Gods genade overvloeiende voor de grootste der zondaar. Voor verbondskinderen die de dood en de ondergang hebben verdiend en dan toch het leven en de zaligheid ontvangen omwille van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Want Gods goedertierenheid is het allerheerlijkst geopenbaard in de gave van zijn eigen lieve zoon, die hij schonk aan een wereld verloren in schuld. In Christus Jezus, die vlees geworden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, is Gods goedertierenheid vlees geworden. En hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Als het nou over de Heere Jezus gaat, en daar gaat het nu over, dan spreekt de Bijbel ook over zijn geslacht. En allereerst is hij van Gods geslacht, niet waar? Hij is de eeuwige zoon van de Vader. Ik denk aan Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hij die samen met de Vader en de Heilige Geest één enige God is. Maar wij weten dat de Bijbel zegt dat deze zoon van God mens is geworden. In het Oude Testament wordt al van die verwachte komst van hem in het vlees gewacht gemaakt. Denk aan die heerlijke belofte van Abraham. Aan Abraham gedaan. In uw zaad zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Nou, dat beloofde zaad, dat is de Heer Jezus Christus. Zo zegt Paulus het ook. Als zaad als van één. Door dat ene zaad uit Abraham gesproken, de Heer Jezus Christus, is God mens geworden.
Eigenlijk klonk dat al door, direct na de val in het paradijs, niet waar, in die moederbelofte. Dan zegt de Heer, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad, dat is van de slang, tussen haar zaad, dat is het zaad van de vrouw. En dat is Christus, ook het zaad als van een. En dan zal Christus de kop van Satan vermorzelen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft de overwinning behaald op de kruisheuvel Golgotha. Maar ik denk ook aan Deuteronomium 18 vers 18, waar dat ook al zo duidelijk wordt verwoord. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van uw broederen als u, en ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Daar komt dat menselijke geslacht naar voren, uit uw broeders, daar komt hij uit voort. En dan natuurlijk, dat weet u ook, als het zaad van David eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Nou, die Messias werd verwacht als koning. Die zou komen in de naam van de Heer. En dan is het toch bijzonder om te zien hoe Matthäus begint met een geslachtsregister als het gaat over de komst van Jezus in het vlees. Dan gaat hij het hele geslacht opnoemen en dan begint hij bij degene die we zojuist ook hebben genoemd, bij David en bij Abraham. En dan somt hij 42 geslachten op en dan komt hij uiteindelijk uit bij Jozef, zo staat het er dan, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus de Christus. En dan dat bekende Lucas 2, alle kinderen kennen het uit hun hoofd. Dan wordt de geboorte van Jezus beschreven. En dan is er ook weer sprake van het menselijk geslacht. En Jozef ging ook op van Galilea naar Nazareth. Uit de stad Nazareth naar Judea. Tot de stad van David. Die Bethlehem genaamd wordt. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was. En dan wordt het kind geboren en dan ligt Gods goedertierenheid in de kribbe, God geopenbaard in het vlees, in zijn volmaakte zondagsliefde. Nou, die eeuwige liefde, God zet het rad in beweging, hoor, waardoor alle andere raden gaan draaien in ons leven. En dat weer in de lijn van de geslachten, hè. Ga maar terug, hoe je zelf aan dat nieuwe leven bent gekomen. Moet je nou eens gewoon teruggaan. Wie heeft dat rad in beweging gezet? En hoe kwam het dat dat rad van u mee ging draaien op een gegeven moment? Of van jou? Hoe kwam dat nou? Maria, u weet, dat was nog maar een jong meisje, die bleek dan zwanger te bevonden van de Heilige Geest. En dan is ze nog maar net zwanger, een enkele dag. En wat zingt dat kind dan al? Jonge mensen? Wat zingt Maria dan? Wel dit, zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Dat kind ook al overgaat. Over degene die hem vreest. En dit woord mag nog uitgaan. Opdat we samen voor de Heere zouden leven. En hem verheerlijken. Ik zie dat geslacht van die herders komen. En die maakt ook weer deel uit van een geslacht. En die weten niet hoe gauw ze bij de Heere Jezus moeten komen. En dan staat er zo prachtig, als het kindje gezien hadden, keerde zij wederom, verheerlijkende en prijzende God. Psalm 100. Over alles wat ze gehoord en gezien had. Dat was nou zijn volk. Dat waren de schapen van zijn weide. Die zijn hand wilden leiden. Nou, en dan blijkt dat er twee oude mensen niet meer in staat zijn om naar Jezus toe te gaan. Maar dan zorgt de Heilige Geest weer voor dat dat geslacht ook weer de volle buit krijgt. Want dan brengt de Heilige Geest, die brengt die mensen naar de tempel. En de Heilige Geest, die zorgt zo dat Jozef en Maria met haar kind in de armen bij die oude mensen komen. Mijn lieve mensen, zo gebeurt het nu ook, hè. Hij wordt zo in je armen gedrukt. Het is wat? Simeon deed zo. Heer, nou is goed, laat me nou maar sterven. Laat nu dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan komt die oude Anna ook bij staan. En die zegt, Simeon, ik ben het roerend met je eens. Ze beleent hem insgelijks. Simeon, wij weten samen dat de Heere God is en dat wij schapen van zijn weide zijn. Heerlijk toch? We gaan eindigen, zeg, want die tijd die is om. Maar dit wou ik nou zeggen. Nog zeggen. Wij kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. Dat hebben we vorige week gehoord en dat hebben we vanmorgen weer gehoord. Dit is nodig. Om gewassen en gereinigd te zijn in het bloed van het Lam. En dat de Heere dat nou in de lijn van de geslachten aan ons niet alleen wil openbaren, maar ook schenken. En dan ligt daar dat kind in de kribbe, want zover waren we gekomen. En dan ligt daar een kind waarvan de engel heeft gezegd, dat kind dat uit u geboren zal worden, zal heilig zijn en Gods zoon genaamd worden. Een heilig kind, zonder zonde geboren. En ook nooit gezondigd. Nooit gezondigd had of gedaan. En dan moeten we zeggen, nou kan, dat zeggen wij, we kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. De Heer Jezus kon ook niet sterven zoals hij geboren was. Die zondeloze, die moet tot zonde gemaakt worden. En dat is gebeurd. Hij wordt gehangen aan een vloekhout. Een vloek geworden zijnde voor ons. God heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Zo alleen kon hij sterven. Want God wilde dat de zonde van het ganse menselijke geslacht door hem zouden worden weggedragen. Dat heeft hij gedaan. En hij heeft het ook tegen de vader gezegd. Het doel is bereikt. Dus dat kind in de kribbe kan ons niet zalig maken. Paulus zegt, ik heb niets voorgenomen onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Nou, daar spreekt het woord van. Door de prediking drukt het bloed van Christus in de gemeente. Daar spreekt de avondmaalstafel van. En daar spreekt die bloedfontein van. En al die middelen zijn bedoeld om dat Psalm 100 de praktijk van ons leven zou zijn. Nou, Simeon en Anna, u weet het, Simeon die heeft een lofzang gezongen en Anna die zong mee. Zij zongen dat ze, ja. Dat ze het licht hebben gezien, een licht tot verlichting der heidenen. En ook voor het volk van Israël. Nou, zij zongen daar als schaapjes van zijn weide. En laten wij nou maar van harte mee gaan zingen met die twee. Zo zullen wij de schapen uw weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Amen. Zingen wij Psalm 79, het zevende vers. Laat ons danken en bidden. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare kracht. O Heer, dat is het antwoord op de prediking van vanmorgen. Alle roem aan onze kant uitgesloten. Schapendwaal ziek van hart, maar door u opgezocht in uw grenzeloze zondaarsliefde. Dat wondere werk van uw goedertierenheid, God geopenbaard in het vlees. De kribbe met eerbied gesproken loopt ervan over. Hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Daar bij die kribbe wordt er rust geschonken. Ach heren, u bent mens geworden. Onze natuur aangenomen zonder zonde. Opdat we als u volkomen rechtvaardig in volstrekte gehoorzaamheid aan uw Vader uw weg zou gaan. Om tenslotte tot zonde gemaakt te worden. En heren, nu zijn we van u afhankelijk. En deze Christus is ook vanmorgen ons verkondigd. Opdat we bij hem zouden schuilen. Zulke woorden hebben we toch gehoord. Schuilen, koesteren, verblijven onder uw vleugelen. Laat het ons niet vreemd zijn of blijven. Heere, waar dan heen tot u alleen? O, dat we toch tot u zouden komen.